Maar achteraf dacht ik wel van, nou, had er niet nog 5 jaar mee door moeten gaan.
Voor je omgeving.
En voor mezelf misschien ook wel.
En voor jezelf ook.
Ja, ik vind het leuker wie ik nu ben dan wie ik toen was.
Dit is Accentmakers. De ongescripte podcast over merkcommunicatie. Wat maakt een keuze goed? Wanneer blijft een idee staan? En hoe laat je het effect zien? Een co-productie van de Podcast Factory, Sam en Airforce. Heldere gesprekken over keuzes en resultaten. En we speculeren over wat die betekenen voor de toekomst van het vak. Deze aflevering, Lode Schaefer van Indy. Hier is je host, Dick van der Lek.
Nou, we krijgen een sein van Reiner altijd.
Ja?
Oké. Zo, Lode, welkom in deze podcast. Wat leuk.
Ik enorm leuk. En ook leuk dat jij dit doet.
Ja, dat is een verrassing, hè?
Ja.
Ja. Hey, even, jij draait natuurlijk nog niet zo lang mee. Dus misschien is het voor de luisteraars goed dat jij je even kort voorstelt.
Ik ben Lode Schaefer.
Begonnen
in de postkamer bij JWT. En ik zou eigenlijk gaan studeren. Maar ik wist alleen nog niet precies wat ik ging studeren. Ik werkte in een toen nog telefoonboekfabriek. Weet je meteen hoe lang dat geleden is. En toen dacht ik, ik krijg een kans om in de postkamer. Toen dacht ik, nou, daar is de sfeer in ieder geval iets dichter bij de creativiteit dan in de telefoonboekfabriek. Wat ook een leuk, daar heb ik ook veel geleerd trouwens van de mensen daar. En toen kwam ik in de postkamer van een reclamebureau en ik liep daar toen nog door de kelders waar de archieven waren en waar de kartonnen met de ideeën stonden. Weet je, dus ook meteen hoe lang dat geleden is. En toen dacht ik, ik ga helemaal niet studeren. Ik ga hier blijven. En daarna is het me gelukt om van de postkamer junior te worden.
Wie heeft jou toen naar boven gehaald?
Wim Michels.
Okay.
En Wim Michels is voor mij een, wat dat betreft een lichtend voorbeeld. Omdat je, als je aan de andere kant zit, als je degene bent die geholpen moet worden, besef je pas hoe ongelooflijk essentieel het is als iemand dat voor je doet.
In die fase van je leven?
In die fase.
Ja.
Wim, was toen een grote klant, Philips, die dreigde op te stappen. En Wim was daar net binnengehaald als creative director. En als je net binnengehaald wordt als executive creative director en je grote klant gaat weg, denk je van, dat zal mij niet gebeuren. Ik zal ook meteen even laten zien dat ik hier ben. Maar ja, de heat is on, dus ieder idee is welkom. En ik liep op de postkamer rond. En ik deed mijn ronde en dan ging ik altijd kijken s'avonds of er nog ergens verloren briefings waren. En dan ging ik s'avonds ideetjes verzinnen. En dan zei ik de volgende ochtend tegen Wim, hey Wim, ik heb ook een ideetje bij Philips. Nou, geweldige move van Wim nummer 1 was dat hij zei, laten zien. In plaats van dat hij zei van, nee jongen, dit is zo'n groot belangrijk klant, heb ik nu even geen tijd voor. Hij zei, laten zien. En hij zei, oh, dat vind ik best wel goed, ik ga het mee presenteren. Dus ze hebben 4 richtingen gepresenteerd en tot grote blijdschap van Wim en mij en grote schrik van de rest van het bureau. Koos, zei Philips, we blijven, you win.
Ja.
Maar dat is het idee. En toen heeft Wim nog iets geniaals gedaan. Die zei, ja, jij kan zo'n, dat was een film voor een campagne voor 44 landen. Hij zei, ja, jij gaat dat echt niet zelf executeren, maar jij gaat wel mee. En ik ga je alles laten zien hoe het gaat. En hij heeft meer gedaan dan dat, want ik moest mijn paspoort nog weer opnieuw, want dat was helemaal niet actief op dat moment. Want dan ging ik mee naar Londen, waar we het gingen filmen. En Wim heeft toen ook gezegd, ik neem je mee uit eten en ik ga je laten zien. Ik ga je wat over wijn vertellen en ik ga je wat over eten vertellen.
En je hebt nog nooit in een restaurant gezeten?
Niet op in niveau restaurants waar Wim mee naartoe nam. En het was ook een beetje een beloning, denk ik, voor het winnende idee. Maar hij heeft me beloond in een hele nieuwe wereld en dat zal ik nooit vergeten.
Ja, dat is eigenlijk een jongensboekachtig begin. Hè? Volgens mij heeft Bela Stemenkovic, die is op de koeriersbrommer begonnen,
koeriersbrommer, toch? Ja. Dat schept ook altijd een band. En wat ik leuk vind is dat mij gegeven is om, eigenlijk mijn hele leven is jongensboeken. Daar heb ik helemaal mijn best niet voor gedaan. Ik ben altijd mijn eigen smaak en mijn liefde voor creativiteit en ook voor het reclamevak, moet ik eerlijk zeggen. Ik altijd al, voordat ik wist wat reclame was, hield ik het meest van reclame. Ik tekende vroeger logootjes en die plakte ik op mijn schoolagenda. En ik deed altijd de campagne voor de verkiezingen van het leerlingenbestuur. En de leerlingen die ik deed, die wonnen altijd. En dan kwamen de ouders klagen van dat mag niet meer, want het is niet eerlijk. Dus voordat ik wist dat ik reclame ging doen, ging ik toch reclame doen. En daarna ging Bart Kuiper, die had bekendgemaakt, ook heel grappig hoe die tijdgeest veranderd is. Die had bekendgemaakt, ik ga 1 team opleiden. En dat team, die komen 2 jaar hier werken. Daar ga ik al mijn liefde en dedication aan geven. En ik werkte toen al met Erik Wünsch. En toen zijn wij bij Bart Kuiper gaan solliciteren. En we hebben echt nachten en nachten gewerkt, Erik, om daar aangenomen te worden. Erik die zat daar voor de 2e keer bij Bart. En Bart vond het steeds niet goed, maar we mochten wel steeds weer terugkomen. En de 2e keer vond hij het weer niet goed, maar terugkomen. Maar de 3e keer, toen zei hij van, nou gaan we hem pakken. En we hadden zo ontzettend goed en we hadden echt heel, heel laat doorgewerkt. We zaten er helemaal kapot, daar vond hij het weer niet goed. Terwijl ik toen op het toilet van Kuiper en Schouten stond over te geven van alles wat eruit moest.
Op de Koningslaan?
Op de Koningslaan zat Erik daar de boel te redden. En die heeft net zo lang gepraat tot we nog een keer mochten komen. En uiteindelijk zijn we de 4e keer kwamen we, en toen hebben ze niet meer naar de idee gekeken. Toen kwamen we de kamer binnen en toen zaten daar Jack Schouten, Bart Kuiper, Hans van Dijk. En zeiden, als iemand het verdiend heeft, zijn jullie het. Toen zijn we 2 jaar door Bart. Echt, ik heb in 2 jaar geleerd waar je normaal 6 jaar over zou doen. Bart zegt nog wel eens tegen me, ik ben te streng geweest voor jullie. Ik zeg alleen maar van, ja, je was heel streng, maar nooit te streng. En dat was fantastisch.
Goede leerschool.
Fantastisch. En daarna kwamen we meteen terecht bij het DDB van Paul Meijer. En het voorbeeld wat ik altijd het mooiste vind van wij hadden een idee bedacht en dan gingen we met Paul reviewen. En dan zei Paul, die liep de kamer uit. En toen dachten wij, is hij afgeleid? Is het wel goed? Is het niet goed? En toen belde de receptie en die zei, kom naar beneden. Want Paul wil dat je naar beneden komt. En toen liepen we naar beneden en stond Paul daar in die oude Porsche. Meekomen. En we reden met hem naar Schiphol. En daar gingen we naar de startbaan. En daar stegen vliegtuigen op en dan kwam er een Airbus aan. En dan zei Paul, kijk, dit is een Airbus. De vleugels komen uit Frankrijk, de motoren komen uit Engeland en de romp wordt gemaakt in Spanje. Dit is wat Europa op dit moment kan. En kijk nou nog eens een keer naar dat hele kleine rot ideetje van jullie, wat jullie me net hebben laten zien. Nou, dat is natuurlijk redelijk jongensboek deel 3.
Yeah.
En daarna jongensboek deel 4.
Je eigen bureau. Ja,
toen zijn we ons eigen bureau begonnen. En toen, ik heb altijd al gedacht dat creativiteit is een cadeautje in het leven. Het is de heerlijkste worsteling die er is. Het is een creatief bestaan. Dat me dat gegeven is, vind ik ongelooflijk. En het tweede cadeautje wat er nog lag, was het ondernemerschap. En ondernemerschap is het allerleukste niet te doen ding wat er is. Het is echt niet te doen. Maar het is zo verslavend en zo ontzettend leuk. Dus dat is het laatste deel, het voorlopig laatste deel van het jongensboek. Niet laatst, maar wel voorlopig.
Maar ben je verslaafd aan het leggen van puzzels? Want dat is toch een beetje wat creativiteit is. Dat je een probleem moet oplossen met iets wat iemand niet eerder bedacht heeft.
Ja, ik ben verslaafd aan de magie van creativiteit. Vind ik iets wat stom is, mooi maken. Dus dat is de reclame natuurlijk de voeten uit. Van, dat je mensen enthousiast kan laten praten over iets wat er echt helemaal niet toe doet. Vind ik heel mooi. Dus dat is goede reclame. Mensen zijn altijd positief van instelling, want die kijken naar iets en die zien daar de kracht en de mogelijkheden van. Dat is altijd mooi. En dat hoort natuurlijk ook bij ondernemerschap. Dus dat vind ik heel mooi. Ik heb ooit in Zomergasten zaten Victor en Rolf. En toen zei iemand ook tegen ze, ja, maar jullie zijn eigenlijk jullie zijn creatieven en nu zijn jullie ook ondernemer. En hoe gaat dat dan? En zeker in die modewereld is het nogal afzien. En toen zeiden zij, wij zijn toch creatief? We kunnen altijd wat verzinnen. En dat weten wij. En dat weten we. En dat weet ik zelf ook. Ik denk, hoe groot de wanhoop ook mag zijn als dat zo is.
In de bureauwereld.
Of in het leven. Of waar dan ook. Of in de bureauwereld. Ja. Of op een klus in het klein. Of met het hele bureau in het groot. Of met de bureauwereld in het nog groter. We kunnen altijd wat verzinnen.
En daarom hou je het daarom zo lang uit? Want er zijn natuurlijk heel veel leeftijdsgenoten van jou en ook van mij. Die zijn natuurlijk vroeg klaar of gaan van ellende dieren opzetten of fotograferen.
Dat mag ook. Nou, maar dat is flauw om dat zo over jezelf te zeggen. Wat ik van jou ook zo mooi vind, er zit geen Er zit geen grijntje verzuring in. En dat is het, ik vind het heel naar om te zien. Want ik vind het is het mooiste, een van de mooiste vakken die er is, reclame. En soms, bij sommige mensen krijgt het vak de mooiste mensen te pakken. En die zijn het geduld verloren. Of die vinden dat gezeik. En ze moeten me nou maar eens vertrouwen. Of ze worden langzaam zuur en langzaam boos. En dat vind ik heel zonde dat dat gebeurt. Want we zijn genetische optimisten.
Ja, dat helpt enorm. Ja,
maar het is een beetje. Ik heb gymnasium Alpha gedaan. Alleen maar. Ik heb afgezien op alle vakken. Alleen maar omdat ik heel graag Grieks en Latijn wilde doen. En dat wilde ik ook niet omdat ik zo goed ben in talen. Maar vooral omdat de leraar Grieks en Latijn het altijd over filosofie en over de Griekse verhalen en de mythologie gebruikte voor het leven van nu. En dat wilde ik gewoon nooit missen. En dit voelt ook een beetje van. Het is al oud en het is ook bijbels van je liefde wordt op de proef gesteld. Van, oh, jij dacht dat het leuk was. Oké, dan haal ik nu media inkoop bij je weg. Vind je het nou nog steeds leuk? En dan haal ik dat bij je weg. Vind je het nog steeds leuk? En
doet bijna denken aan Monty Python, die ridder. Ja. Waar arm en benen worden afgehakt. En een rompje overblijft met een zwaard. Die zegt, kom dan.
Hoppa, je legs af.
Ja, dat is het. Dat is een heel gevoelige plek. In tijden van onzekerheid denk ik wel eens, gaat dit goed komen of ben ik die gast op de grond? En denk ik, nou ja.
Het maakt niet uit.
Nou, het maakt niet uit. Want in het hoofd moet het kloppen. En dat vind ik zo mooi aan. Dat is mooi aan creatieven hebben niet anders. Want ik had eens een keer met een producer, Pirke. Had ik het daarover, toen was James Blunt, had toen die hit met You're Beautiful, It's True. En dat is eigenlijk, netto is dat nummer echt mega kitsch. Het is een soort Sinterklaas gedicht. You're Beautiful, It's True. Ja. Maar hij stond dat zo ontzettend vol overgave te zingen, dat het mooi was. En toen zei ik tegen Pirke van, toch knap dat hij. Dat hij die tekstjes zo vol overgave kan zingen. En toen zei Pirke, misschien is dat wel omdat dat alles is wat hij heeft. En toen dacht ik, ja, dat is het ook. Creatieven hebben dat. En dat is ook, maar het is ook tegelijkertijd alles wat we hebben. Dus we moeten. En hak mijn arm af, hak mijn benen af. Maar ik sta er morgen weer. Ja.
Ja, dat is heel aanstekelijk, denk ik. Ook voor adverteerders. Ik heb je zakelijke partner Esther Brouwer gevraagd. Heb jij nog een vraag? En ze zegt, en ik zie je nu. Ze zegt, waarom loopt die altijd in een Psycho Bunny t-shirt? Wat is dat voor merk?
Oh, dat is mooi. Het is echt heel grappig. Esther Brouwer komt altijd met een onverwachte linkshoek. Ik weet niet waarom. Nou, ik weet wel waarom dat is. Het is. Ik was ooit in Londen en toen was niemand kende dit merk nog en nog steeds kent bijna niemand dit merk. Maar en toen hing daar één blauw t-shirtje bij Harvey Nichols. Eén blauw t-shirtje met een roze konijntje erop. Ik dacht, nou, dat vind ik zo raar. En eigenlijk, wat me eraan aan dat logo aansprak, het is fuck you met een big smile. Het is niet boos. Het is niet, ik ben rebels anders. Ik vind het een heel groot verschil dat iemand een piratenvlag ophangt. Want dan denk ik van, ja, maar een piratenvlag. Iedereen die 's avonds weer naar huis gaat om te koken, die heeft eigenlijk niet het recht om een piratenvlag op te hangen. Iemand die Keith Richards, die heel diep gaat en zijn hele leven op het spel zet. Die leidt onder zijn creativiteit. Die mag een piratenvlag ophangen. Of een piraat die echt de zee opgaat en alle gevaren van dien hebt. Die mag een piratenvlag ophangen. Maar dit vond ik dus net leuk. Dat ik dacht, het is een piraat, het is een rebel. Maar het is wel met een hele dikke relativerende knipoog. Dus dat vond ik er toen leuk aan.
Daar identificeer je graag mee.
Ja.
Over je bureau gesproken. Ja, ik zit daar altijd met verbazing naar te kijken. zijn er hele goede periodes. En dan denk ik, oh jee, nu gaat het minder goed. Ik heb het idee dat jij al 3 keer uit de dood bent opgestaan. Dan is er weer in 1 keer een Tele 2 of een Aldi of een Plus.
Ja.
Maar hoe flik je dat? Maar hoe ga je ook mentaal met die fluctuaties om?
Ja, het is toch dat Victor en Rolf van je kan altijd wat verzinnen. En ik vind het ook leuk. Dat weet jij natuurlijk ook van ondernemen kun je samenvatten in 3 woorden. En dat is wat nou weer. Iedere dag gebeurt er iets dat je denkt, mijn god, ben op alles voorbereid. En dan gebeurt er weer dit en dan gebeurt er weer dat. En net als je lekker gaat, dan gaan ze allemaal weer weg. En als er eentje weg gaat, dan gaan ze allemaal weer weg. Maar ik vind het zo, bij mij is het altijd zo van, ik denk dat, het is tot nu toe nog niet gebeurd dat ik ben afgeleid door de prettige bijverschijnselen. Het is mij altijd voorgekomen uit liefde voor creativiteit en voor het cadeau wat er is bij wat je krijgt als je een creatief talent hebt en daar in je leven mee iets mag doen. Dus toen ik besloten had, ik ga creativiteit gebruiken om mijn leven mee te vullen en niet, ik doe iets om mijn leven mee te vullen en ik heb daarnaast als hobby creativiteit. Dat is echt iets prachtigs en ook een soort kracht. En het is gelukkig nog niet gebeurd dat als het goed gaat, dan verdien je meer geld dan je ooit had durven dromen. En dan vlieg en dan heb je opeens allemaal mensen die je geweldig vinden. Toen ik als team ongeveer 5 leeuwen per jaar won. Toen zaten we in een restaurant waar we vaak waren. Toen in Londen gingen we nog vaak in Londen op shooting. En er was een goed Italiaans restaurant. Maar wij waren daar ongeveer iedere maand wel. En toen dus wij belden van de shoot loopt uit. Kunnen we nog komen eten? Ja, dat kan. We gingen niet meer naar het hotel om te kleden. We kwamen in vieze t-shirtjes. Afgemat van een hele dag shooten, kwamen daar binnen en die man vond het zo leuk dat we nog kwamen. Ja, kom erin, geweldig, ga zitten. Ik heb een hele goede plek voor jullie. Leuk dat jullie er zijn. En wij zaten dus in die vieze t-shirtjes. En Erik zegt opeens tegen mij, hey, heb je gezien? Kijk, achter ons zit Brian Ferry. Oh, leuk. En Brian Ferry die bestelt iets. En Erik zegt tegen mij, dit ga jij niet geloven. Ik zei, wat bestelde hij? Hij bestelde niks. Hij heeft net aan de ogen gevraagd wie wij zijn. Ja. Dat is wat reclame je brengt als het heel goed gaat. En zo goed als het in die tijd ging, die glamour is er sowieso af. En dat is misschien ook best wel goed. Maar de kunst zit hem, denk ik, de moraal van dit verhaal. Ik ben altijd een beetje uitweiderig. Maar
ik merk het niet hoor.
best niet.
Moet maar, de volgende afzeggen, denk ik. Maar.
Nee, maar ik denk dat het houden van dat je net zoveel van de low als van de high houdt, omdat je zo van de creativiteit houdt. Vechten voor de creativiteit is net zo leuk als genieten van het succes.
Ja, dat vechten, hè, voor die creativiteit, want daar kennen we jou natuurlijk van. Wat betekent dat voor jouw omgeving? Ik bedoel, dat is niet de makkelijkste omgeving om in te gedijen misschien.
De werkomgeving.
Ja, nou, veel eisend.
Ja, dat is zo.
Voor jezelf?
Ja, van mezelf ook. Ik ben natuurlijk wel, wat heel gezond is voor een veel eisende creatief, is voor jezelf beginnen. Dat is echt enorm louterend. Toen ik op zoek was naar een wat meer internationale account director, heb ik een keer gesproken met een senior account director van Wyden. Wij gingen op een terras zitten en we hadden zo'n goed gesprek. En toen ging het regenen en zijn we gewoon blijven zitten op het terras. Maar hij had een van de beste zinnen. Hij zei, een reclamecreatief die eerst een superteam is, super creatief bij een bureau. En die daarna voor zichzelf gaat beginnen. Zei hij, daar heb ik altijd het meeste respect voor. Want niemand beseft, en toen hij het zei, ik achteraf ook niet. Zei hij, die moeten de grootste switch maken van hun leven. Want zei, als je sterk creatief bent, dan moet je eigenlijk wel een absolute klootzak zijn. Want je moet bij alles zeggen, nee, gaan we niet doen, zo gaan we het doen. Nee, gaan we niet doen, zo gaan we het doen. Onvoorwaardelijk, onverzettelijk voor waar je voor bent gevraagd. Namelijk top creatief werk. Zodra je ondernemer wordt, moet je zorgen voor je klanten, zorgen voor je mensen, zorgen voor de cultuur. En dan moet je wel die creatieve talent en die creatieve ervaring puur en fris houden. Maar je moet voor de rest als persoonlijkheid 180 graden moet je draaien. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk waar. En toen hij dat zei, denk ik van, nou, dan is het, ben ik eigenlijk nog maar net op tijd voor mezelf begonnen. Want ik stond wel op het randje om... wij stonden op het randje om onmogelijk te worden. Want we waren zo onverzettelijk en zo onvoorwaardelijk. En dat was zo succesvol. Ja, we hebben het nooit meegemaakt dat slecht werd. Maar achteraf dacht ik wel van, nou, had er niet nog 5 jaar mee door moeten gaan.
Voor je omgeving.
En voor mezelf misschien ook wel.
En voor jezelf ook.
Ja, ik vind het nu veel leuker om... ik vind het leuker wie ik nu ben dan wie ik toen was.
Ja.
Zelf ook. Heb ik zelf meer plezier
van.
Ja,
nee, maar dat is grappig dat je het zegt. Want hoor ik ook wel van andere oudgedienden.
Ja,
en leuk. Misschien ook wel van mezelf.
Ja.
Dus blijkbaar heb je die tijd ook nodig. Even een vraagje over die onvoorwaardelijke creativiteit. Hè? Kun je dat op alle klanten kwijt?
Ik denk niet dat het alles of niks is. Ik vind het heel mooi om bij merken om ze iets toe te voegen. Ik denk altijd maar van ja, als ze... Plus, we zijn nog maar net begonnen, maar Plus is nu heeft een richting gekozen waarbij in het geweld van commerciële verleiding van supermarkten, is er één supermarkt die zegt, ik kijk weer eens naar de klant. Het feit dat we iets hebben waarvan alle ondernemers van Plus zeggen van, dat is ook ons verhaal. Ja, dat is heel veel, er zit heel veel creativiteit in. Alleen niet...
Er zit ook een beetje co-op in, denk ik.
Er zit enorm ook, ja. Ik vind dat je hoort het misschien wel aan het enthousiasme. Het enthousiasme zit echt in samen met zo'n... Ja.
Maar het zit echt in het DNA, dat moet dan.
Ja, dat moet. Nou, dat is dus echt heel grappig. Van als het, wij kunnen niet tegen een merk zeggen van jij gaat nu dit zijn. Dat moet er echt. Wij kunnen alleen kijken naar waar zit de kracht en wat willen ze.
En uitvergroot.
En als ze iets heel anders willen zijn, dan kun je zeggen wat zijn de consequenties. Maar wij hadden het beste voorbeeld daarvan, vind ik, toen wij Tele2 deden. We hadden eigenlijk was de eerste meeting met Tele2. Zij zeiden, wij willen een positive challenger worden. Dus wij zeiden, ja, positive challenger. Als ik tegen iemand zeg, Tele2 is een positive challenger, dat zegt niemand wat. Maar het enige wat we hadden gedaan in strategie was, we hadden die twee woorden veranderd. Positive hadden we fun gemaakt. Challenger hadden we rebel gemaakt. Zeiden, jullie zijn de fun rebel. En meteen, bij de tweede afspraak, stonden we bij de receptie bij Tele2. Zeiden, ja, wij zijn van Indy. Ja, je zit bureau van de fun rebel. Wij zijn de fun rebel. Zeiden we, oké, dit gaat de goede kant op. Maar dat is dus Dat is het interne verhaal. En toen Tele2 het goed deed, nou, dan kom je natuurlijk weer allemaal, dat trekt ook weer de aandacht van andere adverteerders. Dus toen kwam er een adverteerder bij ons praten. En die kwamen met, nou, een man of 6, zaten ze bij ons aan de tafel. En je zag al meteen die 6 mensen, die konden het niet met elkaar vinden. En die zaten daar allemaal en een beetje, de stemming was ook, de stemming was prima, maar de stemming was niet prima, omdat zij het niet met elkaar konden vinden. En het was gewoon een beetje een ongemakkelijke sfeer. En toen, nou, ze hadden ons gevraagd van, kunnen jullie iets meer over die case vertellen? En toen had ik dus dit verteld. En toen zei iemand ook, zonder een grijntje lach op zijn gezicht, zei die tegen ons, ja, nou ja, wij willen dus ook fun rebel worden. Nou ja, dat zegt dus wel.
I'm happy.
Kun je zeggen, ja, maar dat hebben wij ook heel eerlijk gezegd, maar dat kunnen wij, dat klinkt dus als een heel raar tegenstelling, maar dat moeten jullie echt zelf doen.
Nog even over jouw staat van diensten. Ik heb het zelf ook lang gedaan. De presentatie bij de San, aan de San-jury.
Ja. Ja.
En ik meen me te herinneren dat ik jou daar ook gewoon regelmatig tegenkwam. Ja. Dat je het zelf deed.
Ja.
Hoe was dat? Wat vond je daarvan, van die presentatie aan de jury? Dit is de San-podcast, dus daar moeten we eventjes bij stilstaan.
Ja, nee, nou, van harte. Ik vind dat het is altijd iets om je op te verheugen. Ik vind presentaties sowieso altijd iets om je op te verheugen. Maar het leuke daaraan is dat er hangt eigenlijk niks van af. Dus het is, als je in een pitch presenteert, dan is het, er zit toch altijd iets. Als je het zelf een hele leuke vraag vindt en je wil heel graag dat je dat mag gaan doen, het antwoord gaan vinden op die vraag, dan hoop je ook dat degene aan tafel net zo enthousiast is als jij. En dat is dan extra druk. Maar hier is het eigenlijk leuk dat ik denk, ja, ik vind dit dus een heel goede case die we hebben, want anders hadden we niet ingestuurd. En dat is ook een van de redenen dat ik het liefst zelf wil doen. Er zitten daar, ja, je bent niet zomaar iemand als je in de Sandjury zit. Dus, en er zitten daar een keer, wat is het, 10 of...
Soms zit er een zaal vol.
Een zaal vol. Ja. En dan is het dus heel leuk. Het is ook heel leuk om te horen. Soms krijg je vragen dat je dacht, oh jeetje. Kijk jij daar zo tegenaan? En ook al ben je het er helemaal niet mee eens, de staat van dienst van degene die er zit, maakt dat je geïnteresseerd moet zijn in dat in die visie waar je het niet mee eens bent.
Presenteer je het eigenlijk net zoals je nu bent in deze podcast, met veel enthousiasme?
Ik presenteer altijd.
Is die vorm belangrijk? Of gaat het alleen om de inhoud?
Nou, de vorm is ook wel heel belangrijk, denk ik. Het is ook wel... Je moet ook een beetje staan met overtuiging, denk ik. En ook als je enthousiast over iets bent. Ik vind het, ja, ook al zou het helemaal niet werken, ik kan het ook niet anders. Maar je merkt ook wel eens dat mensen. Je merkt ook. Ik heb wel geleerd om soms een heel klein stapje terug te nemen, omdat mensen het niet vertrouwen. Terwijl,
dat je het veel als een salesman wordt gezien.
Ja, dan denk je, het salesman, terwijl het enthousiasme is oprecht, maar omdat niet alle mensen op die manier enthousiast zijn, is het misschien soms goed om een tikje terug te doen. Het dieptepunt vond ik ooit dat ik heb ooit een keer ergens gepresenteerd en toen zei iemand die dat dus ook wantrouwde, die had de legendarische zin, jij bent enthousiast, maar daar word je ook voor betaald. Dacht ik, oké, dit is een andere belevingswereld.
Ja.
Ik heb ook wel eens een enkele keer tijdens de presentaties dat als ik iets aan het antwoorden ben, dat Esther mij dan eventjes appt, rustig.
Kan blijven.
Rustig. Ik ben nooit boos of iets dergelijks. Dus het is nooit rustig.
Nee, maar je bent heel uitgesproken.
Ja.
Hey, we gaan nog even wat stellingen. Niet dat we nog geen vaart in dit gesprek hadden. Maar we gaan nu even in motortermen gaan we even opschakelen.
Dat is ook leuk.
Het is A of B. Dus is het data of intuïtie?
Intuïtie.
AI gaat je organisatie in aantal mensen verdubbelen of halveren?
Ik denk geen van twee, maar dan kies ik voor verdubbelen.
Byron Sharp of Mark Ritson?
Byron Sharp.
Pitchcode nuttig of wasseneus?
Helaas nuttig.
Maatschappelijke campagnes blijven of verdampen als we een recessie ingaan?
Moeten ze blijven of...
Nee, of ze gaan verdwijnen of gaan blijven als het economisch wat minder gaat. Gaan ze sneuvelen?
Ik hoop van niet. Ik ben bang van wel.
Agentic commerce, weet je wat het is?
Nee.
Nou, dat is als jij ChatGPT een roeimachine zoekt, dat je niet alleen advies krijgt welke je moet hebben of welke soorten er zijn, maar er zit ook een koopknop bij. Dus zoeken en kopen in één. Is dat een kans of een bedreiging voor reclamemakers?
Kans.
De Barbie-campagne of John Lewis?
John Lewis.
Creatieven zijn meer met hun casefilm bezig dan met business.
Nou, niet alle creatieven, maar de creatieven, ze zijn er zeker. En ze zijn er in een te grote getale en dat is heel jammer.
Consolideren of klein maar fijn blijven?
Klein maar fijn. Nou, dat is moeilijk, want het is geen doel op zich. Maar puur blijven.
Puur blijven.
Puur blijven. En dat kan ook heel groot maar fijn zijn, maar wel puur blijven.
BMW of een Harley?
Oeh, wat moeilijk zeg. Ja, dat is Harley. Daar ben ik mee opgegroeid.
We eindigen even met de voorspellingen. Wat voor voorspellingen? Waar gaan we naartoe met ons mooie reclamevak? Wat voor bureau...
Wij gaan Wat er niet gaat veranderen is, is creativiteit. Ik denk waar we meer naartoe gaan is dat we de creatieve broeders van onze adverteerders gaan worden. Dus meer mensen die naast adverteerders gaan zitten en samen met hun meer de mensen die helpen met anders denken. Ik denk dat we technologie heel erg aan onze kant gaan krijgen door dat de grootste ideeën die we hebben makkelijker mogelijk te maken. Ik denk dat voor de senior creatieve en de creative directors een enorme glorieuze toekomst is. Het enige echte waar ik me echt zorgen over maak, is dat we moeten gaan kijken naar een nieuwe manier waarop jong talent kan gaan spelen en kan gaan leren. Want je kan niet zomaar van de academie komen en zeggen, ik wil in de reclame, daar is vooral ruimte voor seniors. Dat gaat niet, die seniors zijn een keer op. En degene die nu foldertjes zitten te schrijven of kleine layoutjes zitten te maken, dat zijn de creative directors van morgen. En dat grote denken kan nog meer tijd en aandacht krijgen doordat we geen tijd meer hoeven te steken in die kleine dingetjes. Want dat gaat misschien de technologie wel van ons overnemen. Maar dat nieuwe talent, daar moeten we goed voor zorgen.
Nou, dat vind ik een mooie afsluiten, Lode.
Ja, ik vind
ik
het
heb
leuk.
Genoten van je optimisme. Ik hoop dat je nog heel lang in het vak blijft rondlopen. Ja.
En want, wat de luisteraars niet zien is dat enorme blije hoofd van jou. Waardoor je dus gewoon echt, je hebt gewoon zin om nog meer te vertellen.
Zo, ja, maar daar hebben we nu geen tijd meer voor. Nee. Maar dat doen we een volgende keer.
Heel erg dankjewel.
Super bedankt.
Ja, vond het heel leuk.
De Rijn er ook misschien hoor, maar je weet het niet.
Ja, niet. Die heeft altijd wat te zeggen.
Dit was Accentmakers, een co-productie van Stichting Adverteerders Jury Nederland, Podcast Factory en Airforce. Deze podcast werd gemaakt door Marit van Zalk-Adema, Jeroen van der Brink, Maurits Colijn en Thomas Wagenaar. Met concept, regie en compositie van Reinder van Zalk. Tot de volgende! In de tussentijd, check de Sand Casebase. Daar vind je compacte casefilms, samenvattingen en kun je je eigen portfolio samenstellen. Ga naar sanaccent.nl.